Allereerst hartelijk dank voor de uitnodiging ook om hier een lezing te verzorgen. Mij is gevraagd om een lezing te houden over de prediking en dan met name ook aandacht te hebben voor de voorwerpelijke, onderwerpelijke prediking. Ik hoop daar wat op in te gaan, ook met een stuk verlegenheid. Als een dominee een lezing houdt over hoe er gepreekt moet worden, ja, dan moet hij zelf ook zo preken. Ja, dus de lezing is ook voor mijzelf een spiegel. En u moet proberen te onthouden ook dat wij mogen overdenken wat de prediking zou moeten behelzen. En tegelijkertijd is elke preek ook een gave en een wonder van de Heere. Als schriftlezingen heb ik twee schriftlezingen uitgekozen. Allereerst Johannes 3, vers 11 tot 18. En vervolgens Zefanja 3, vers 9 tot 15. Johannes 3 lees ik u vanaf het 11e vers. Voorwaar zeg ik u. Wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben. En gij, lieden, neemt onze getuigenis niet aan. Indien ik u, lieden, de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik u, lieden, de hemelse zou zeggen? En niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen die in de hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar die niet gelooft, is alreeds veroordeeld, terwijl hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. En dan Zefanja 3, vanaf het 9e vers lees ik. Gewisselijk, dan zal ik tot de volken een reine sprake wenden. En reine sprake is hier een omschrijving van de prediking van het evangelie. Opdat zij allen de naam des Heeren aanroepen. Opdat zij hem dienen met een eenparige schouder. Van de zijde der rivieren der moren zullen mijn ernstige aanbidders met de dochter mijner verstrooiden mijn offeranden brengen. Te dien dagen zult gij niet beschaamd wezen vanwege al uw handelingen waarmede gij tegen mij overtreden hebt. Want alsdan zal ik uit het midden van u wegnemen die van vreugde opspringen over uw hovardij. En gij zult u voortaan niet meer verheffen om mijns heilige bergs wil. Maar ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en arm volk. Die zullen op de naam des Heeren betrouwen. De overgeblevenen van Israël zullen geen onrecht doen, noch leugens spreken. En in hun mond zal geen bedriegelijke tong gevonden worden. Maar ze zullen weiden en nederliggen en niemand zal hen verschrikken. Zingt vrolijk gij dochter Sions, juicht Israël, wees blijde. Spring op van vreugde van ganser harte, gij dochter Jeruzalems. De Heere heeft uw oordelen weggenomen. Hij heeft uw vijand weggevaagd. De koning Israëls, de Heere, is in het midden van u. Gij zult geen kwaad meer zien. Het thema voor deze lezing is naar mijn indruk hoogst actueel. Voorwerpelijke, onderwerpelijke prediking, wat wij ook wel weer kunnen geven als schriftuurlijk bevindelijke prediking. Immers, de prediking is toch het hart van de eredienst in de kerk van de Reformatie. Waar een van de sola's van de Reformatie toch ook is, sola scriptura, zien wij dat ook terug in de kerkdienst. De prediking, dat is het hart van alles. En als we het dan over de prediking hebben, En de prediking zo belangrijk is voor kerk, voor de kerkmens, het welzijn van de kerk en de zaligheid van zondaren, dan is het toch ook heel belangrijk om erover na te denken wat de rechte prediking is en betreft. Begin van de 20e eeuw werd het onderscheid tussen de confessionele prediking en de gereformeerde bondsprediking, of de hervormd gereformeerde prediking, wel eens onderscheiden met deze dingen, dat de confessionele prediking meer voorwerpelijk van aard was en de hervormd gereformeerde prediking voorwerpelijk onderwerpelijk van aard was. Of iedereen precies met die onderscheiding eens was, dat is maar de vraag. Want later zegt Ikivit dat er ook confessionele zijn onder de bonders die een voorwerpelijke prediking houden. Dus die confessioneel zijn, maar zonder gezang, zo zegt hij het. Maar in ieder geval, het is wel goed om dat in het achterhoofd te houden. Dat die onderscheiding wel eens gemaakt is tussen de confessionelen en de hervormd gereformeerde. En dat dat onderscheid ook in de prediking wat betreft ons onderwerp naar voren kwam. Sinds jaar en dag is daarom in hervormd gereformeerde kring nagedacht over dit onderwerp. Er zijn verschillende reeksen artikelen geschreven, enerzijds in het Grifmit Weekblad en ook in de Waarheidsvriend. Ik geef daar iets van weer. Dominee Ikivit schreef in 1935 in het Grifmit Werkblad serie artikelen over dit onderwerp. In 1936 schreef professor Dr. J.A.C. van Leeuwen een artikelenserie in de Waarheidsvriend. Dominee W.L. Tucker deed dit opnieuw in het Grifmit Weekblad in 1951. En dominee L. Vroeg in de Wei deed dit in het Grifmit Weekblad in 1966. Daar zien we weer de actualiteit van dit onderwerp. Voorwerpelijk, onderwerpelijk. Je zou kunnen zeggen dat heel de schrift voorwerpelijk, onderwerpelijk van aard is. Hoewel we nog niet zo die woorden hebben gedefinieerd, maar als u dan toch maar in de achterhoofd neemt schriftuurlijk bevindelijk, dan hebben we enerzijds gelezen in het Johannes 3, het schriftuurlijke deel van Johannes 3, maar daarvoor gaat het meer over het bevindelijk deel, je gaat over de wedergeboorte. En aan de andere kant hebben we Zefanja 3 gelezen, die reine spraak, dat is het voorwerpelijk deel. Maar wat werkt dat dan uit? Dat komt dan ook heel duidelijk in Zefanja 3 aan de orde. Dat zich de Heere in het midden van Israël, en dat is ook in het geheel van de wereld, overhoudt een ellendig en arm volk die op de naam des Heeren betrouwen. En die twee delen, voorwerpelijk en onderwerpelijk, die vinden we niet alleen in de schrift, maar ook in onze belijdenis. Denk bijvoorbeeld aan zondag 1 van de catechismus. Dan gaat het eerst over de enige troost. En in de tweede vraag gaat het erover hoe wij kunnen weten of wij in die enige troost leven en sterven mogen. En als de apostel Paulus het bevel geeft aan Timotheus om te prediken, komen dan ook die twee dingen aan de orde. Predik het woord, zegt hij. Haalt aan tijdelijk en ontijdelijk. En dan dat andere deel, wederleg, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en leer. En als laatste, als het gaat over de actualiteit van dit thema, kom ik terecht bij het formulier om predikanten te bevestigen. Daar staat onder andere: eerstelijk is het de roeping van de predikanten dat zij des Heren woord door de schriften der profeten en apostelen geopenbaard grondig en oprechtiglijk aan het volk voordragen en het toe-eigenen, zo in het algemeen als in het bijzonder, tot nuttigheid der hoorders, met onderwijzing, vermaning, vertroosting, bestraffing, naar eens iegelijk behoefte, verkondigende de bekering tot God en verzoening met hem door het geloof in Jezus Christus, en weerleggende met de Heilige Schrift alle dwalingen en ketterij die tegen deze zuivere leer strijden. Voorwerpelijke en onderwerpelijke prediking. Voorwaar een actueel thema. Nu is ons onderwerp te verdelen eigenlijk in drie woorden. Voorwerpelijk, onderwerpelijk en prediking. Eerst dan maar dat laatste. Prediking. Hoe nodig is de prediking? Romeinen 10 geeft daar woorden aan. Hoe zullen zij geloven zonder die hun predikt? Hoe zullen zij aanroepen zonder dat zij van hem gehoord hebben? Ja, de prediking is het noodzakelijk middel om mensen de boodschap van heil en zaligheid bekend te maken, opdat zij de Heere leren aanroepen en in hem geloven en zich tot hem bekeren. En het is een wonderlijk middel. Het is niet alleen noodzaak voor de mens, maar als je erover nadenkt dat de Heere nog de prediking geeft en wil geven, wat zien we dan achter de prediking? Het kloppend hart van Gods ontferming, van zijn barmhartigheid. Hij gaat in de prediking nog rond om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren is. En die prediking is heel persoonlijk. Dat is de persoonlijke boodschap uit de hemel tot ieder mens die onder die prediking verkeert. En hoe maakt de apostel Paulus dat duidelijk in 2 Korinthe 5? Als hij zegt dat het woord der verzoening in hem gelegd is en dat hij van Gods wegen bidt en van Christus wegen bidt, laat u met God verzoenen. Dan is de prediking zeer persoonlijk. De zeer persoonlijke verkondiging van het heil, de bediening van de verzoening. En die prediking mag dan ook nooit vrijblijvend uitgaan. Het is een prediking met bevel van geloof en bekering. Zo zegt de Heer, zo zien we dat ook bij de Heere Jezus in Marcus 1, vers 15. Hij zegt daar, de tijd is vervuld. En het Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie. En het is door die prediking dat God door de eeuwen heen zijn kerk verzamelt. En onderhoudt. Nee, dat is niet de verdienste van de luisteraar. Want wat betreft de luisteraar geldt wat we vinden in Jesaja 53 vers 1. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wien is de arm des Heren geopenbaard? Maar in datzelfde hoofdstuk vinden we het geheim waarom de prediking vrucht draagt. In het 10e vers staat, als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkig voortgaan. Daarom draagt de prediking vrucht. Vanwege de koning der kerk, die niet alleen zijn dienaren roept, bekwaam maakt, maar hen ook tot zegen wil stellen. Voorwerpelijke prediking. Het volgende woord, wat aan de orde is om bij stil te staan. De voorwerpelijke prediking is de objectieve prediking van de waarheid van Gods woord. Gods woord is het voorwerp van de prediking. Dat is waar de prediking uit opkomt en op gebaseerd is. Gods woord is ook het voorwerp, de objectieve basis van het geloof. En als we dan over de voorwerpelijke prediking nadenken, kunnen we dat vergelijken met een etalage. In een etalage, als je voor de etalage eruit staat, dan staan allerlei dingen uitgestald. En dat zijn de dingen die er te krijgen zijn en die er te vinden zijn en die er te koop zijn. Dat is allemaal uitgestald. Zo doet de voorwerpelijke prediking. Vroegende wijs schrijft, In de voorwerpelijke prediking wordt de nadruk gelegd op de ontvouwing van de waarheid Gods. De voorwerpelijke prediking is een hele fundamentele, duidelijke, tastbaar schriftuurlijke prediking. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat dit deel van de prediking verder gaat dan een grondige en goede exegese van de tekst. Het gaat verder dan het uitdiepen van een geschiedenis of tekst die aan de orde is. Deze prediking is erop gericht om vanuit de tekst de leer van de Heilige Schrift die daarin vervat is, voor te stellen. In de voorwerpelijke prediking zal daarom de Bijbelse en gereformeerde leer duidelijk naar voren komen. Dit geschiedt door de tekst te verbinden met andere teksten uit de Heilige Schrift en of door een koppeling te maken met dat wat onze belijdenisgeschriften wat betreft de leer verwoorden. In de voorwerpelijke prediking komt de volmaakte schepping, de zondeval en daaruit voortkomende ellende van de mens, de vrederaad, het werk van Christus, van de Heilige Geest, de verkiezing, het geloof als middel en gave, de bekering, rechtvaardigmaking en heiligmaking aan de orde. Er wordt geijverd om het met de woorden van de apostel Paulus te zeggen, om de gemeente al de raad van God voor te stellen. Zo spreekt de apostel Paulus in Handelingen 20, vers 25 tot 27. Als hij afscheid neemt van de ouderlingen van Efeze, dan zegt hij, en u ziet, ik weet dat gij allen waar ik doorgegaan ben, predikende het koninkrijk Gods, mijn aangezicht niet meer zult zien. Daarom betuig ik u lieden op deze huidige dag dat ik rein ben van het bloed van u allen. Want ik heb niet achtergehouden dat ik u niet zou verkondigd hebben al de raad Gods. Dat moet u dus verbinden met de voorwerpelijke prediking. De verkondiging van al de raad van God. En waarom is de voorwerpelijke prediking dan zo noodzakelijk? Ik wil een aantal dingen noemen. In onze tijd leeft nog wel eens bij jong en soms ook bij oud, wat is nu waarheid? Wat is het nu? Klopt het ook? In de voorwerpelijke prediking wordt ons de waarheid in alle duidelijkheid verkondigd. Om in die zin ook die vragen weg te vagen. De voorwerpelijke prediking geeft ook gezag aan de prediking. Het is niet wat de dominee vindt, voelt, beleeft. Nee, in de voorwerpelijke prediking voelt de gemeente dat zij onder het woord Gods verkeert. Deze prediking is transparant tot op het woord van God, de leer van de Heilige Schrift. Deze prediking geeft ook vastheid aan het geestelijke leven. Professor van Leeuwen schrijft over deze dingen. En als dit, dat is de voorwerpelijke prediking, geheel wegvalt, valt alle grondslag weg waarop de zondaar bouwen kan. De voorwerpelijke prediking brengt ook de gezonde leer te midden van veel valsheid en dwaling, die ook in onze tijd alom klinkt. En wat geeft dat ook voor onze jongeren vaak veel verwarring en soms niet minder voor de ouderen? En wat kan de voorwerpelijke prediking dan duidelijkheid geven over hoe de zaken op grond van Gods woord en daarom naar gereformeerd belijden zitten? En hoe zij daar naartoe moeten zien? Een voorwerpelijke prediking kan ook bewaren voor emotiegeloof. Zonder ware kennis Of geloof zonder ware vastigheid in de Heilige Schrift. En als laatste wil ik noemen, is dat de voorwerpelijke prediking een prediking is waar ook een bepaalde frisheid in naar voren komt. Niet elke zondag hetzelfde, maar de tekst. En vanuit de tekst de leer en dan verder. Dit over het belang van de voorwerpelijke prediking. Ik wil wel dit nog in alle eerlijkheid aanstippen, dat het wel de vraag is of alle prediking in onze kerk of onze kerken voorwerpelijke prediking genoemd kan worden, tenminste wat wij ervoor houden. Soms vinden we in de prediking wel een kundige en spitsvondige exegese. Maar komt de prediker ook terecht in de leer van de Heilige Schrift? En stelt hij ook alle dingen uit die leer aan de orde of maar een heel beperkt deel daarvan? Laten wij daar over de breedte van de kerk over nadenken. Is onze prediking werkelijk voorwerpelijk in de goede zin van het woord te noemen? Als er alleen sprake is van een voorwerpelijke prediking, dus zonder het onderwerpelijke deel, dan zijn er wel verschillende gevaren die daar op de loer liggen. Voor de kerk in zijn geheel en ook voor de ziel in het bijzonder. Waar alleen een puur voorwerpelijke prediking is, werkt de prediking verstandsgeloof in de hand. Het bouwt wel op, maar het breekt niet af. De noodzakelijke toepassing van de Heilige Geest, de leer van de wedergeboorte, speelt in deze prediking niet of veel te weinig een rol. In de regel houdt de prediker in dit geval met de onwil, de onmacht, de dood van een verbondskind te weinig rekening. Hierdoor kan het zijn dat men in de letter leert dat het geloof een gave is van God, maar dat dat in het geheel van de prediking niet functioneert. Het tweede gevaar voor een puur voorwerpelijke prediking. In deze prediking is geen oog voor de worstelende ziel. Deze staat in de kou, of nog erger, er wordt over een ontdekte en arme zondaar heen gewalst. Een mens die wel alle dingen weet en toestemt, maar zich de vraag stelt, is dit ook voor mij? En hoe krijg ik hier deel aan? Bij de voorwerpelijke prediking krijgen deze mensen de neiging dat ze wat te veel tobben en dat ze niet zo moeilijk en zo zwaar moeten denken. Vroeg in de wei schrijft hier het volgende over. De voorwerpelijke prediking heeft voor deze mensen slechts een voorwerpelijk antwoord. Hij daalt niet af in het werk van de Heilige Geest, die de helbegerigen van het eeuwige leven verzekert. Hij wil hen deze verzekering met zijn voorwerpelijke prediking schenken en spreekt dan veel over de ongehoorzaamheid en zonde van het ongeloof, zonder in waarheid de weg te wijzen om tot het ware geloof en de gehoorzaamheid te komen. Einde citaat. De voorwerpelijke prediking is ook geen bediening van het woord. Het is een uitstellen van, maar het is niet een bedienen. Een toepassen van de Heilige Schrift op ieder mens die voor de prediker zit in het bijzonder. Kievit schrijft, hoe Christus het eigendom van een zondaar wordt, verneemt men in de voorwerpelijke prediking niet. Geloof. Maar hoe het geloof wordt gewerkt en werkt, hoort men evenmin. Einde citaat. In de voorwerpelijke prediking is ook geen of weinig aandacht voor zelfonderzoek. En de mogelijkheid dat een mens zich iets kan inbeelden en dat een mens zich kan vergissen. De diepe vraag, deel ik ook in de goederen die mij gepredikt worden? En hoe weet ik dat ik mij niet bedrieg? Zijn vragen die in de voorwerpelijke prediking niet of veel te weinig aan de orde komen. Ik ga naar de onderwerpelijke prediking. De onderwerpelijke prediking betreft wat de prediking beoogt. Dat is namelijk dat het verkondigde woord een plaats krijgt in het hart en leven van de hoorder. Dat het verkondigde heil doorleefd wordt met het hart, of om het met de catechismus te zeggen, dat een mens komt tot het persoonlijk kennen van de enige troost, beide in leven en sterven. De onderwerpelijke prediking ziet de noodzaak om van dood levend te worden. Van duisternis licht, van gebonden bevrijd, van vervloekt gezaligd, van onbekeerd bekeerd, van ongelovig gelovig. Het uitgangspunt in deze prediking is dat er iets in het hart van een mens gebeuren moet. Het geeft ook aandacht wat er gebeuren moet. En de prediker is zich ervan bewust dat de Heere hem door de Heilige Geest zou kunnen en ook wil gebruiken. De onderwerpelijke prediker weet, al is Christus 1000 maal in Bethlehem geboren en niet in het hart, dan is men nog verloren. Daarom zoekt de onderwerpelijke prediker de waarheid in het hart te brengen, biddend om de leiding van de Heilige Geest. En als wij over deze dingen nadenken, dan is het goed om eens even stil te staan ook bij 2 Timotheüs 2 vers 15. Omdat deze tekst misschien wel het allermooist verwoordt wat de onderwerpelijke prediking bedoelt. In 2 Timotheüs 2 vers 15 zegt apostel Paulus, benaastig u om uzelf een goden beproefd voor te stellen. Een arbeider die niet beschaamd wordt, die het woord der waarheid recht snijdt. En deze tekst geeft ons een voorbeeld in gedachten van een huismoeder die een gezin aan tafel heeft en die het eten op tafel heeft gezet en die het eten moet verdelen nadat elk van nodig heeft naar leeftijd, naar lengte, naar krachtsinspanning, naar de een is misschien net ziek geweest en de ander is kerngezond. En de huismoeder die gaat het eten als het ware, en dan kun je bijzonder aan het vlees denken, die gaat dat snijden. Ieder zijn portie geven wat elk van nodig heeft. Dat zoekt de onderwerpelijke prediker te doen. Bij iedere hoorder het nodige woord te brengen. En zo probeert de onderwerpelijke prediker de huichelaar te ontdekken. De onbekeerde te vermanen. Die in de duisternissen wandelen en geen licht hebben, zoekt hij te leiden en te leren. Die met een openstaande schuld de rust verloren hebben, zoekt hij te vertroosten. Zij die niet vreemd zijn aan het leven der genade, zoekt hij tot opwas in die genade te brengen. En het volk in de strijd zoekt hij te bemoedigen, te sterken en te vertroosten. De onderwerpelijke prediking heeft dus niet alleen oog voor de toe-eigening van het heil. Waar dat het geval is, loopt de onderwerpelijke prediking het gevaar dat zij zich verengt. Waardoor zaken als zekerheid van het geloof, opwas in de genade, de roem in God door Christus niet of nauwelijks aan de orde komen. Nee, de volle rijkwijde van Gods woord zoekt zij toe te spitsen op het persoonlijk hart en leven van de hoorder. Zo wordt vanuit de Heilige Schrift gezocht persoonlijk te vermanen, te onderwijzen en te vertroosten. De onderwerpelijke prediking is dus heel persoonlijk. Indringend, eerlijk ontdekkend, pastoraal bewogen, vol gunning, gericht op het behoud van zondaren, het lijden van Gods volk en op de eer van God. Professor Bavinck zag deze dingen terug in de prediking van de Schotse oudvaders. Hij omschreef die prediking als volgt. Zij beweegt zich altijd tussen de beide polen van zonde en genade, van wet en evangelie. Ze daalt enerzijds af in de diepten van het menselijk hart en neemt zonder sparen alle bedekselen en voorwenselen weg waarachter de mens zich voor de heilige heiligheid van God verbergt. En stelt hem in zijn armoede, ledigheid voor Gods aangezicht ten toon. Maar dan komt ze anderzijds ook tot een verslagene van geest met de belofte des evangelies. Put de rijkdom daarvan uit, beziet ze van alle zijden en past ze toe op alle omstandigheden van het leven. De onderwerpelijke prediker zoekt werkelijk een leidsman tot Christus te zijn, gelijk Johannes de Doper, die het voorwerpelijke boodschap bracht, maar het ook onderwerpelijk toepaste. Enerzijds, de bijl ligt alreede aan de wortel der bomen, bekeert u. En anderzijds, zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Waarom is nu die onderwerpelijke prediking of dat onderwerpelijke deel van de prediking onmisbaar en noodzakelijk? Ik noem opnieuw een aantal dingen. In de onderwerpelijke prediking is sprake van bediening van het woord. Zo is de prediking bedoeld. Niet alleen om uit te stallen, maar ook toe te snijden en het te verdelen nadat elk van nodig heeft. De onderwerpelijke prediking is een pastorale prediking die zoekt te vertroosten de armen van geest en die zoekt te spreken naar het hart van Jeruzalem. De onderwerpelijke prediking laat ook zien dat een verstandsgeloof niet genoeg is voor de zaligheid. Maar het gaat om het hart. De onderwerpelijke prediking gaat in op hoe het toegaat in het hart wat door Gods geest bearbeid wordt. En dan niet allereerst hoe God zijn volk bekeert, maar wel wat hij zijn volk leert. Wat het Bijbelse kennen en geloven is. En hoe dat alles tot een werkelijkheid wordt. In de onderwerpelijke prediking komt het leven uit God aan de orde. En automatisch als dat leven aan de orde komt, komen ook de kenmerken van het geestelijke leven aan de orde. En daar gaat een separerende werking van uit. Dan wordt er niet alleen gesproken over het feit dat er twee wegen zijn, maar dan komt ook in de prediking heel duidelijk naar voren wie waarop loopt. Ja, er is vijandschap tegen de onderwerpelijke prediking. Want die prediking stelt een mens er ook buiten. En maakt duidelijk dat de mens totaal afhankelijk van God is en van zijn genade. En toch, een arme van geest ziet uit naar de prediking. Die wordt toegesneden op zijn toestand en op zijn zielennood. Toch zijn er ook bij de onderwerpelijke prediking gevaren die op de loer liggen. En als de preek alleen onderwerpelijk is, dan gaat zij ook geheel scheef. Ik wil daar ook twee dingen van noemen. Allereerst de prediking, die eigenlijk puur onderwerpelijk van aard is, kan loskomen te staan van Gods woord. Dat berooft de prediking van zijn gezag. Ook opent dit alles de deur voor allerlei geestelijke dwalingen. Kievits zei daar het volgende over. Een eenzijdige onderwerpelijke prediking is ook verkeerd. Want dan raakt men de waarheid Gods in haar verband kwijt. Feitelijk is het dan ook geen prediking, maar een gemoedelijk woord waar gewoonlijk zeer veel onschriftuurlijks in zit. Al klinkt het waar. Wij vloeien door als onze ervaring niet aansluit bij het woord en daarin haar voorbeeld en toetsen niet vindt. De schrift komt achteraan. Gewoonlijk gaat dit doorvoeren gepaard met een verkrachten van het woord door dwaas vergeestelijken om het pasklaar te maken voor eigen zonderlinge ideeën. Dat heeft weer tot gevolg dat alle vastheid van het woord ondermijnd wordt. Ook al houdt men in theorie het gezag van de schrift hoog. Vergeestelijken, zo zegt Kievit, is trouwens veel gemakkelijker dan de geestelijke zin van de schrift te ontdekken. Dat laatste gaat alleen bij geesteslicht. Maar vergeestelijken kan men ook wel bij eigen lamp. De eenzijdige onderwerpelijke prediking voert af van God en dringt de mens in het middelpunt. Einde citaat van dominee Ikivit. En dan nog een tweede. Gevaar van een prediking die te onderwerpelijk van aard is. Het zicht op en de visie op de zekerheid van het geloof kan vertroebelen, waar de balans niet goed is tussen voorwerpelijke en onderwerpelijke prediking. Als ik de zekerheid in de eerste plaats ga verbinden aan de ervaring, het gevoel of de beleving, dan komt de mens in het donker terecht. De zekerheid van het geloof is allereerst verbonden aan het woord van God en de belofte van het evangelie. Het kan dus zo zijn dat waar men de tobbers probeert te helpen, ze onder de prediking alleen maar verder van huis raken. Omdat de betrouwbare gronden voor de zaligheid niet het uitgangspunt zijn van de prediking. De te onderwerpelijke prediking kan dus zelfs gevaarlijk zijn voor een mens op reis naar de eeuwigheid. Iemand die verlangt naar een onderwerpelijke prediking, vanuit het verlangen naar erkenning of genoemd te worden bij de naam, moet dit bedenken dat hij soms misschien het meest gebaat is bij het voorwerpelijke deel van de prediking, omdat hem dat de vaste grond der zaligheid het meeste aanwijst. Ik ga afronden. Voorwerpelijke, onderwerpelijke prediking. Het gaat om een prediking waar deze beide elementen een rol spelen. In die volgorde. Het betreft geen tegenstelling, maar een harmonische eenheid. Daarbij moet gezegd worden dat de ene prediker iets meer van het een kan hebben en de andere iets meer van het ander. Maar daar moet ook de gemeente oog voor hebben. En misschien is soms het een iets belangrijker voor een gemeente dan het andere. Maar ten alle tijde moet de prediking voorwerpelijk, onderwerpelijk van aard zijn. Die reine spraak uit Zefanja 3 vers 9. Maar dan ook wat het uitwerkt. Ik zou mij doen overhouden en ellendig en een arm volk. Die zullen op de naam des Heren betrouwen. De noodzaak van de wedergeboorte, Johannes 3. Maar dan ook, hoe wordt het gewerkt? De prediking van die verhoogde slang. Ikivit zegt iets over het geheim. Van de prediker die die voorwerpelijke en onderwerpelijke prediking mag brengen. Hij zegt over het trekken van lijnen naar het hart. De vraag moet dus zijn, als hij met een tekst bezig is, kan ik de theologische structuur van mijn tekst vinden? De daad Gods in zijn woord vervat vaststellen. Hoe lopen de lijnen en hoe werkt deze waarheid in het leven des geloofs in de kerk Gods van alle eeuwen? Hoe affecteert, hoe doet deze bepaalde waarheid de ziel aan? Zo wordt de prediking bediening des woords. In de rijke God verheerlijkende zin. Om dat te kunnen wordt ongetwijfeld een teer geestelijk leven vereist. Een levende bevinding met geheiligd verstand. Benevens geoefendheid in de schriften. Alleen hij die leeft het leven der kerk. En in de verheerlijking wat Gods deugd en zijn zaligheid vond. Zal tot het ambt geroepen. Er ook toe bekwaam gemaakt worden. Voorwerpelijke, onderwerpelijke prediking. Als een prediker daar oog voor heeft, zal hij ook in zijn tekstkeuze daar dingen over overdenken. De ene tekst is iets voorwerpelijker van aard en de andere tekst iets onderwerpelijker van aard. Mag dat verschil bij de ene dienst en de andere dienst ook niet gewoon er zijn? Maar dan is het voor de prediker wel wijs als hij bijvoorbeeld enerzijds een prekenserie heeft gehouden over de Galatenbrief. Om vervolgens misschien een prekenserie te gaan houden over het leven van Jacob. Of een prekenserie te houden over verschillende psalmen uit de Heilige Schrift. En als ik het over de voorwerpelijke, onderwerpelijke prediking heb, wat mogen we dan dankbaar zijn dat wij onze Heidelberger hebben? Is dat niet een belijdenisgeschrift waar onze Dordtse vaderen van zeiden dat eruit gepreekt moest worden? En is dat niet juist het boek waar die beide dingen in zoveel zuiverheid samenkomen? Niet alleen de verkondiging van de leer, maar ook hoe ik die leer persoonlijk mag ontvangen door leven en smaken. Ik sluit af met een citaat van professor Van Leeuwen. Waar komt nu in het mensenhart de voorwerpelijke prediking en de onderwerpelijke prediking samen? Dan zegt professor Van Leeuwen, in het geloof. Daar ontmoeten het voorwerpelijke en onderwerpelijke elkaar. Want het geloof grijpt de belofte Gods aan en leert daarin rusten. Niet eens, maar altijd weer. Daarin vindt de ziel van Gods kind haar evenwicht. In het geloof heeft zij het meest zekere en vaste dat er is. De belofte van Gods onveranderlijke trouw en genade in Christus betoond. En in het geloof ligt het meest persoonlijke, onderwerpelijke dat gij u denken kunt. Het verlaten van een schuldige, zichzelf ontdekte en ontdekkende ziel, op de beloften van Gods ongehouden goedheid en gewisse ontferming. Dat reformatorische standpunt moest in de prediking meer tot zijn recht komen en onder het gereformeerde volk beter worden verstaan. Ik heb gezegd.